Matteüs 22, daar staat: En Jezus antwoordende sprak tot hen wederom door gelijkenissen, zeggende: Het koninkrijk der hemelen is gelijk een zeker koning die zijn zoon een bruiloft bereid had. En zond zijn dienstknechten uit om de genoden ter bruiloft te roepen, en zij wilden niet komen. Wederom zond hij andere dienstknechten uit, zeggende: Zegt de genoden: Ziet, ik heb mijn middagmaal bereid. Mijn ossen en de gemeste beesten zijn geslacht en alle dingen zijn gereed. Kom tot de bruiloft. Maar zij, zulks niet achtende, zijn heengegaan, deze tot zijn akker, gene tot zijn koopmanschap. En de anderen grepen zijn dienstknechten, deden hun smaadheid aan en doodden hen. Als nu de koning dat hoorde, werd hij toornig en zijn krijgsheren zendende heeft die doodslagers vernield en hun stad in brand gestoken. Toen zeide hij tot zijn dienstknechten: De bruiloft is wel bereid, doch de genoden waren het niet waardig. Daarom gaat op de uitgangen der wegen er zoveel als gij er zult vinden, roept ze tot de bruiloft. En dezelfde dienstknechten uitgaande op de wegen vergaderden allen die zij vonden, beiden kwaden en goeden, en de bruiloft werd vervuld met aanzittende gasten. En als de koning ingegaan was om de aanzittende gasten te overzien, zag hij al daar een mens niet gekleed zijnde met een bruiloftskleed, en zeide tot hem: Vriend, hoe zijt gij hier ingekomen, geen bruiloftskleed aanhemmende? En hij verstomde. Toen zeide de koning tot de dienaars: Bind zijn handen en voeten, neemt hem weg en werpt hem uit in de buitenste duisternis. Daar zal zijn wening en knersing der tanden. Want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren. En ik lees meteen even verder. Toen gingen de fariseeën heen en hielden tezamen raad hoe ze hem verstrikken zouden in zijn reden. En zij zonden uit tot hem hun discipelen met de Herodianen, zeggende: Meester, wij weten dat gij waarachtig zijt en de weg Gods in de waarheid leert en naar niemand vraagt, want gij ziet de persoon des mensen niet aan. Zeg ons dan, wat dunkt u, is het geoorloofde keizerschatting te geven of niet? Maar Jezus, bekennende hun boosheid, zeide: Gij geveinzen, wat verzoekt gij mij? Toont mij de schattingpenning. En zij brachten hem een penning. En hij zei tot hen: Wiens is dit beeld en het opschrift? En zij zeiden tot hem: Des keizers. Toen zeide hij tot hen: Geef dan de keizer dat des keizers is en golde dat Gods is. En zij dit horende verwonderden zich en hem verlatende zijn ze weggegaan. Tot zover. En de reden dat ik dat laatste stukje heb meegelezen is niet omdat ik dat nou uitgebreid met u bespreken wilde, maar om te laten zien dat deze fariseeën die gelijkenis horen en daardoor geïrriteerd raken. Er staat namelijk in vers 15, toen gingen de fariseeën heen en hielden tezamen raad hoe ze hem verstrikken zouden in zijn reden. En dat betekent dus dat deze fariseeën op een of andere wijze iets van deze gelijkenis begrepen, en in ieder geval begrepen zij uit die gelijkenis dat de Heer het niet erg op had met hen. Dat is gewoon Nederlands en ik hoop dat u dat verstaat. Het betekent dus dat zij zich op de tenen getrapt voelden. Dat is natuurlijk ook Nederlands idioom. Maar het moet duidelijk zijn dat die fariseeën boos werden vanwege wat de Heer in die gelijkenis vertelde. En dat klopt natuurlijk, want het is altijd zo dat deze gelijkenis op een of andere wijze rechtstreeks aansluiten bij de omstandigheden waaronder zij verteld werden. Dat wil zeggen, op een of andere wijze spreken de gelijkenissen ook speciaal over de tijd waarin zij gesproken werden, de tijd van de Heer Jezus. En hebben ze ook van doen met het verschijnsel dat zo kenmerkend is voor de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen. Namelijk dat Israël, het Joodse volk, of hoe het maar heten mag, terzijde gesteld zal worden. En dat het Koninkrijk dat aan hen beloofd was, weliswaar opgericht zal worden, maar toch, althans aanvankelijk, niet bij hen terecht zal komen. En dat maakte hen furieus. Maar in het algemeen, het maakte hen jaloers en het gaf hen voldoende reden om te proberen om zich van de Heer Jezus te ontdoen. Want dat is wat er steeds gebeurde. We zullen zien dat het ook in deze gelijkenis het geval is en dat de Heer hier ook daadwerkelijk spreekt over het Jodendom van zijn dagen. Eigenlijk heb ik nou het grootste gedeelte van de, of het belangrijkste deel van de gelijkenis al verklaard. Maar hoe dat ook zij, ik begin maar gewoon bij vers 1. Er staat: Jezus antwoordende sprak tot hen wederom door gelijkenissen. Wel, in het voorgaande, want er staat: antwoordende sprak wederom door gelijkenissen. Die beide woorden, zowel het antwoorden als het wederom, veronderstellen dat het een vervolg is op wat vooraf ging. En dat is het natuurlijk ook. Antwoorden wil zeggen dat het een reactie is, een reageren. En dat is het natuurlijk. Het is een reactie op de dingen die hiervoor al aan de orde waren. En wat er hiervoor aan de orde was, was nogal wat. Want als ik u dan even mag meenemen, bijvoorbeeld door hoofdstuk 21 in, even voor het overzicht, hè, vanwege het verband. En dan beperk ik me maar tot hoofdstuk 21. Dan krijgen we eerst vanaf vers 1 de intocht in Jeruzalem, waarvan ik altijd zeg de zogenaamde intocht in Jeruzalem, want het was nooit een intocht in Jeruzalem. Dat weet iedereen, maar velen schrikken nog altijd als je het dan zegt. Het was geen intocht in Jeruzalem, want het was een tocht naar Jeruzalem die eindigde op de Olijfberg. Daarna ging de Heer wel naar Jeruzalem, maar dat is niet wat we onder de intocht verstaan. Want wat er gebeurde, was dat de Heer op de Olijfberg een ezel organiseerde, liet losmaken, waar de ezel blij mee geweest zal zijn, want wij kennen de ezel als een beest wat altijd zijn vrijheid zoekt. Ik ken ook dat lied, dat weet u waarschijnlijk, vrijheid zo te minnen. Dat zongen wij vroeger. Dat was een heel bekend lied, vroeger. Waar het om gaat is dus dat de Heer op de Olijfberg deze ezel organiseerde en zei, je moet die ezel losmaken. En als iemand zegt, waarom, wat moet dat? Dan zeg je gewoon, de meester heeft het nodig en dan komt alles wel goed. Wat het uitbeeld mag geen probleem zijn, want de ezel is een beeld van Israël levend onder het oude verbond, onder de wet, vastgemaakt, gebonden door en aan het oude verbond. Ja, wel zeker, zo gaat het onder de wet. Je weet toch hoe het met Saul was? Saul is ook een type van Israël levend onder de wet. Zelfs van de Heer, die kwam onder de wet. En toen we als wij Saul voor het eerst tegenkomen, dan is hij inderdaad bezig om de ezels te vangen, want die moeten vastgezet worden. Dat weet u toch of niet? Het is van belang hoor, zulke dingen. Het blijft altijd een rol spelen. Onder de wet staan de ezels gevangen. Maar als het nieuwe verbond aanbreekt, moet de ezel vrijgemaakt worden. Dat is ook wat hier gebeurt, want de Heer komt over de Olijfberg en daar op de Olijfberg worden discipelen uitgezonden om die ezelin, om die ezel te vangen. Jawel.
Nee, je bent alleen met een peul bij haar.
Juist, in vers 5 staat dat. Er wordt erop gezegd, in vers 2, hè, er staat een ezelin gebonden en er is een veulen bij haar. De veulen staat niet gebonden, want het veulen blijft gewoon bij de moeder. Die moeder, die ezelin, is uiteraard een beeld van Israël. En de ezel die ernaast staat, het jong, is natuurlijk gewoon een beeld van de Heer zelf. Dat is niet zo moeilijk. En bovendien wordt verwezen naar de uitspraken in Zacharië 9 over de koning. Zie, uw koning komt, arm. En hij is een heiland en rijdend op een ezel, enzovoorts. Waarna ons wordt aangereikt dat het rijden op een ezel een uitdrukking is van armoede. Maar dat is wel erg makkelijk gevonden, want daar gaat het niet om. Daar staat er wel in Zacharië 9 vers 9, arm en rijdend op een ezel. Dat kun je vertalen met arm, namelijk rijdend op een ezel. Maar ik denk dat er heel wat mensen waren die armer waren, helemaal geen ezel hadden. Zodat dat ook niet de betekenis is. De betekenis is namelijk dat ezel inderdaad de uitdrukking is van dienstbaarheid, van slavernij, namelijk het bekende lastdier. Dat het met armoede te maken heeft, dat is duidelijk. Iemand die in slavernij is, is nooit rijk. Nee, want als je rijk was, zou je ze vrij kopen.
Maar zo, wij dan?
Zo zit dat.
En wij dan? Wij zijn onder de slaven, dan zijn we wel degelijk rijk.
Nee, dan zijn we ook geen onder de slaven meer. Voor zover wij rijk zijn, zijn we geen slaven meer. Dat is een moeilijk. Nou, dat is voor in de pauze dan. Goed. Ja. Nou, terug dan naar Matteüs 21. Het gaat er dus om dat de Heer over de Olijfberg naar Jeruzalem gaat, vindt daar die ezel, laat de ezel losmaken enzovoort. Dat is een beeld van de beëindiging van de band van het oude verbond en het tot stand komen van het nieuwe verbond. En op de ezel rijdt de Heer naar Jeruzalem, maar hij komt op de ezel niet verder dan bij de afgang van de Olijfberg. In Lucas 19 staat het verhaal uitgebreider dan hier, zodat je daar de historische samenhang beter kunt vinden, ook dan hier. Maar hij ging naar Jeruzalem en bij de afgang van de Olijfberg weent hij over de stad. precies wat ik nu zei. Ik zei dus, de geschiedenis staat uitgebreider vermeld in hoofdstuk 19 van Lucas. En daar lezen wij dus dat de Heer bij de afgang van de Olijfberg kwam, de afdaling. Daar ziet hij Jeruzalem en dan weent de Heer over de stad en kondigt aan dat geen steen op de andere gelaten zal worden, omdat zij de tijd van hun bezoeking niet gekend hebben en nu zijn deze dingen verborgen voor hun ogen. Die dingen zijn bij die gelegenheid gezegd, dus dat blijft gewoon zo. Zo was het. En dat betekent dat deze triomfale intocht in Jeruzalem, die was er helemaal niet. Het hield op de Olijfberg en verder kwam het niet. De Heer kwam wel in Jeruzalem, maar niet meer op de wijze van die ezel en die klederen die gespreid werden en het roepen van Hosanna, gezegende zij, die komt in de naam des Heren. Er zijn weliswaar prachtige platen en tekeningen van in omloop, maar niettemin klopt het niet. Ik moet er meteen bij zeggen dat je dat hier in Matthäus 21 niet zo uitgebreid vermeld vindt. Maar het is zeker niet zo dat wat hier in Matthäus 21 vermeld staat, dat het in strijd is met wat er in Lucas 19 staat, zodat we vast moeten houden aan hoe het in Lucas 19 vermeld is. Hier staat namelijk in vers 8, en de meeste scharen spreiden hun kleder op de weg, en andere hieven takken van de bomen spreiden ze op de weg, en de scharen die voorging en die volgden riepen, zeggende: Hosanna, de zoon van David, gezegend is hij die komt in de naam des Heren. Hosanna in de hoge. En als hij te Jeruzalem inkwam, werd de gehele stad beroerd, zeggende: wie is deze? Maar kijk, we lossen het probleem hier gewoon op door het kopje van reiniging van de tempel niet te zetten boven vers 12, maar boven vers 10. En dan komt u minder gauw op het idee om de vragen over te stellen. Heb u dat? Dat is duidelijk, hoop ik, hè? Het verhaal is gewoon dat van de zogenaamde intocht het eindigt in vers 9 of met vers 9. En vanaf vers 10 staat: en als hij het Jeruzalem inkwam, uren later, en nadat hij geweend had over de stad, en nadat hij de oordeel over de stad had aangekondigd, kwam hij te Jeruzalem in. En toen werd de gehele stad beroerd, zeggende: wie is deze? En de scharen zeiden: deze is Jezus, de profeet van Nazareth in Galilea. En Jezus ging in de tempel Gods en dreef alle uit die verkochten en kochten in de tempel en keerden om de tafel der wisselaars enzovoorts. Zodat je maar ziet dat wat hier gebeurt nu vanaf vers 12 inderdaad in overeenstemming is met de aankondiging van een oordeel, zoals vermeld in Lucas 19. Leg die dingen maar eens naast elkaar en u zult zien dat er geen enkele tegenstrijdigheid is. Integendeel, het vult elkaar volstrekt aan, maar er volgt in elk geval uit, want zo staat het nou eenmaal, dat die triomfantelijke tocht op die ezel inderdaad eindigde op de Olijfberg. Waarna vervolgens deze dingen ook volstrekt blijken te kloppen met de typologische betekenis van de Olijfberg, want de Olijfberg is een uitbeelding van het koninkrijk voor zover dat er is buiten Jeruzalem, terwijl het in Jeruzalem nog niet is. Dat wil zeggen, het koninkrijk komt eerst op de Olijfberg en daarna pas op de berg Sion. En de Olijfberg is buiten Jeruzalem. En Sion, dat is Jeruzalem. Eigenlijk. Of als u het nauwkeuriger wil hebben dan, Sion is in Jeruzalem, de plaats namelijk waar het paleis van David stond. Ik kan het nog anders zeggen, nog beter. Ook Zacharia is dat, Zacharia 14. De Olijfberg is voor Jeruzalem. Staat daar? Zacharia 14. De Olijfberg is voor Jeruzalem. Te 10 dagen zullen ze voeten staan op de Olijfberg die voor Jeruzalem is. Tegen het oosten. Dat komt dus eerst. En pas daarna, maar dat staat er daar niet meer bij in Zacharia 14. Pas daarna zullen ze voeten staan in Jeruzalem. En het was in het verleden zo, maar het is in de toekomst ook zo, want bij de wederkomst van Christus verschijnt de Heer eerst op de Olijfberg. Kan moeilijk anders, want Jeruzalem wordt bij die gelegenheid verwoest. Ja, dat is ook Zacharia 14 dus, hè, vers 1. Maar ook bij zijn wederkomst verschijnt de Heer eerst op de Olijfberg en pas jaren later verschijnt hij in een herbouwd Jeruzalem, het Jeruzalem waar de stoelen des gerichts van het huis van David geplaatst zijn. Jeruzalem voor wiens vrede gebeden wordt, wel moeten zij varen die stad Jeruzalem beminnen. Die stad Jeruzalem, Psalm 122 is dat. Waar het om gaat is dus dat de Heer eerst zou komen op de Olijfberg, daarna pas in Jeruzalem. Beter nog, dat de koning eerst zou komen op de Olijfberg en daarna pas in Jeruzalem. En in Jeruzalem vinden wij de openbaring van het koninkrijk. En voordat het zover is, juist, maak het verhaal zelf af. Voordat het zover is, verschijnt de Heer op de Olijfberg. Dat is dus een beeld van het verborgen koninkrijk. Vandaar dat deze tocht gaat over de Olijfberg. Een beeld van een nog voor Jeruzalem verborgen koninkrijk. Dat staat ook letterlijk in Lucas 19. U zult het echt een keer op moeten zoeken. Maar nu is het verborgen voor uw ogen. Och, of gij ook nog in deze uw dag bekendet wat tot uw vrede dient. Deze uw dag, ook nog in deze uw dag. De tiende van de eerste maand, de laatste dag van de 69 weken van Daniël. Och, of gij ook nog in deze uw dag bekendet wat tot uw vrede dient. Want er zou het vredeverbond komen, een ander verbond, het verbond des vredes. Maar nu is het verborgen voor uw ogen, terwijl gij de tijd van uw bezoeking niet gekend hebt. En daarom zal geen steen op de andere gelaten worden, enzovoorts. Nou, de gedachte is dan ook deze, dat de eerste komst van Christus gekarakteriseerd wordt door gebeurtenissen op de Olijfberg. En zeker ook dat alles wat het resultaat is van de eerste komst, wordt uitgebeeld op de Olijfberg. De ezel die losgemaakt wordt. De mens die niet meer onder de wet is, maar onder de genade. De opwekking van Lazarus, dat wil zeggen, de opwekking van Eleazar, dat wil zeggen, de tweede hoge priester, dat wil zeggen, de opwekking van de hoge priester naar de ordening van Melchizedek, de hoge priester van het nieuwe verbond. Dat is Lazarus namelijk. En in het huis vind je Maria en Martha, het beeld van de gelovigen uit de heiden en uit de joden, samen in één huis en onder één hoofd, namelijk Lazarus. En het is dan ook, nee, laat ik er maar niet verder op ingaan, want ik verdwaal helemaal anders. Maar ik wou zeggen, dat is ook een huis wat eventueel gevuld wordt met de lieflijke geur van de voeten van degene die vrede verkondigt. Maar ik laat het daar maar bij. Wat we in ieder geval vinden, is dat de Heer laatstelijk gezien is, op aarde, althans, op de Olijfberg. Anders zegt u weer, maar Stefanus heeft hem nog gezien, en Paulus heeft hem nog gezien, en waarschijnlijk ook Jacobus, dat weten we niet dan. Maar in ieder geval, laatste is hij op aarde gezien, op de Olijfberg. En als we de uitspraken van de twee mannen in witte klederen op de Olijfberg, die overigens beeld zijn van de gemeente. Maar als we die uitspraken letterlijk nemen, zo letterlijk mogelijk, dan betekent het dat de Heer, dat als de Heer ooit zijn voeten weer zal zetten op aarde, zal het zijn op dezelfde plek, de Olijfberg, want daar was hij gebleven. Daar werd de partij afgebroken. Als u dat niet te oneerbiedig vindt, tenminste. Dat ik het schaakspel als voorbeeld neem. Nou. Schaken zelf niet, want die vinden het een bloedserieuze zaak. En dat vind ik ook.
Die stenen erin met die voeteldruk erop, is die van hem? Of is dat voor een andere
professie? Dat zal toch niet? Dat zal toch niet? Een steen met een voeteldruk? Een steen?
Ja, zeker.
Een steen met een voeteldruk?
Een steen, ja.
Oh ja.
Want die van nou, die steen is gebeurd.
Ja, ja.
Die zeggen de
arbeer. Dan heeft hij zich zo vast afgezet, dus. Een flinke sprong geweest. Nou ja. Nou ja. Daar weet ik niks van, daar weet ik niet van. Het kan me ook helemaal niet schelen trouwens. Maar wat me wel kan schelen is inderdaad dat de Olijfberg, die iets te maken heeft met olijven en dus met de geest en dus met verborgen dingen, dat de Olijfberg inderdaad staat voor een koninkrijk, zoals elke berg staat voor een koninkrijk en voor koningschap, maar dan speciaal voor het koninkrijk zoals het, wanneer het nog niet gekomen is in Jeruzalem. Een verborgen koninkrijk dus buiten de stad. Weet u nog waar de Heer heen ging, de nacht dat hij verraden werd? Sterker nog, waar hij elke avond heen ging, na deze zogenaamde intocht in Jeruzalem. Altijd terug de Olijfberg op. Tot de laatste nacht aan toe, Want toen ging hij de Kedron, het Nieuwe Testament, over. En weer de olijfberg op. Nou, het was een beetje onderaan de olijfberg nog. Gethsemane, maar wel degelijk de olijfberg. En daar gaat het maar om. Daar werd hij gevangen genomen. Vandaar werd hij afgevoerd en gekruist. Dat was trouwens ook buiten Jeruzalem, uiteindelijk. Maar vandaar is hij ook ten hemel gevaren. Daar zal hij voor het eerst weer gezien worden, hier op aarde, wel te verstaan. Zodat de olijfberg zelf de uitbeelding is van het verborgen koninkrijk buiten Jeruzalem. Daar gaat het om. En dat is dus wat we in Matthäus 21, vers 1 tot en met 11 uitgebeeld vinden. Ga ik meteen even verder, want dan krijg je vers 12. Ik hou maar even deze indeling aan voor het gemak. Dan krijg je vers 12 tot en met 17, waar het gaat over de reiniging van de tempel. Dat wil zeggen, in vers, kijk, dan kun je meteen zien waarom die indeling, zoals ik hem u net gaf, toch wat beter is. Dan krijg je namelijk dat vanaf vers 10 staat, als hij te Jeruzalem inkwam. Dat zou dan het begin zijn van die pericoop. In plaats van bij vers 12 zou je dan vers 10 moeten beginnen. Als hij te Jeruzalem inkwam en het eindigt in vers 17 met en hen verlatende, ging hij vandaar uit de stad naar Bethanië en overnacht al daar. Dan kwam hij de stad in en eruit. Heb je dat? En Bethanië, dat is inderdaad de plaats, het dorpje op de Olijfberg, waar Lazarus en Maria en Martha woonden enzovoorts. Uitbeelding van het verborgen koninkrijk. En wij zeggen dan ook wel van de gemeente. Want daar komt het in de praktijk op neer. Hoe dan ook, de reiniging van de tempel vinden we daar. Vermeld. De reiniging van de tempel, die wordt op meerdere plaatsen beschreven. Wat het betekent, kan ik in een paar woorden zeggen. De tempel is namelijk in de eerste plaats, het is helemaal niet moeilijk, het is een uitbeelding van het jodendom, de joodse cultus. Daar was de tempel voor nodig. Dat beeldt het ook in de eerste plaats uit. En het reinigen van de tempel is het reinigen van Israël. En eigenlijk is het een eind maken aan de hele oud-testamentische tempeldienst. Want daar komt het eigenlijk op neer. Dat is de reiniging van de tempel. Het heeft dus te maken met dood en opstanding. Dat blijkt ook, want zo is het ook vermeld in Johannes 2 bijvoorbeeld. Het wegnemen van alle menselijke onreinheid die kleeft aan de dienst aan Jehovah, en dat is onder de wet bijzonder veel dan wat weggenomen moet worden. Nou, dat is wat het uitbeeldt. En terwijl hij dat doet, roepen ook sommigen Hosanna, de zoon van David, want daar gaat het maar om, de reiniging van de tempel wil dus ook zeggen gewoon het beëindigen van het oude verbond, beëindigen van de hele tempeldienst ook van het oude verbond. En de komst van de zoon van David, want de zoon van David zou inderdaad het nieuwe verbond brengen. Nou, dan krijgen we vers 18 tot en met vers 22. De vijgenboom verdort, des morgens vroeg, als hij wederkeerde naar de stad, want hij ging elke dag opnieuw naar de stad en 's avonds ging hij eruit. Hij woonde niet in de stad, hij had een dienst te verrichten in de stad. Maar hij woonde, hij verbleef, dat wil zeggen overnacht en sliep, in Bethanië, op de Olijfberg dus. Daar gaat het om. En hou je vast, de Olijfberg is een beeld van het verborgen koninkrijk, de gemeente, zoals u wilt. En Jeruzalem is een verontreinigd Jeruzalem, een Joods Jeruzalem, een ongelovig Joods Jeruzalem. En vanaf de Olijfberg wordt het evangelie gepredikt aan het ongelovige Jeruzalem. Heb je dat? Zo is het in onze dagen nog dus, eigenlijk. Of als u dat liever hebt, het is in onze dagen in ieder geval weer zo. En ook letterlijk zo. Omdat het zo'n ongelovig Jeruzalem weer bestaat natuurlijk. Maar wat hier nou verteld wordt is dat er 's morgens vroeg, hetgeen uiteraard hetzelfde betekenis heeft als altijd in de Bijbel, Jozua maakte zich 's morgens vroeg op. Dat betekent altijd precies hetzelfde. Ik neem altijd Jozua als voorbeeld, ik weet niet waarom. He. Maar het is altijd een uitbeelding van hetzelfde, van de opstanding namelijk. Des morgens vroeg, bij het verschijnen van nieuw licht. Het is een uitbeelding van het aanbreken van het nieuwe verbond. Het is een uitbeelding van de vervulling van zoveel profetieën uit het Oude Testament over het volk wat in duisternis wandelt, wat een groot licht zou zien enzovoorts. En van een ster die voort zou komen uit Jacob, En van het verschijnen van de blinkende morgenster. Of was het de zon der gerechtigheid? Dat maakt me niet zoveel uit. Het is een nieuwe dag. Nieuw verbond dus. En dus des morgens vroeg, als hij wederkeerde naar de stad, hongerde hem en ziende een vijgenboom aan de weg, ging hij naar hem toe en vond niets aan dezelfde. Hij was dus onderweg ergens heen en kwam voorbij de vijgenboom. Hij was onderweg naar Jeruzalem, eigenlijk naar het koninkrijk, naar Sion, en hij kwam onderweg langs de vijgenboom. Het beeld van de eerste komst van de Heer, die onderweg was naar zijn koninkrijk om dat op te richten, en onderweg kwam hij langs Israël levend onder de wet. Dus de vijgenboom. Er zit meer achter, er zit veel fundamentelere, veel principiëlere betekenis achter. Maar dit is de praktische toepassing en daar gaat het nu om. Hij vindt dus onderweg, dat is trouwens hetzelfde, maar dan ben ik nog een hoofdstuk eerder, geloof ik. Ja, dat de Heer gaat door Jericho. Gaat naar Jeruzalem, komt bij Jericho. Precies hetzelfde verhaal. Jericho is ook een uitbeelding van de oude mens, de oude schepping, in ieder geval ook onder de wet. Maar goed, onderweg komt hij langs de vijgenboom. Zien de vijgenboom aan de weg, ging hij naar hem toe en vond niets aan dezelfde dan alleen bladeren. Dat is precies hetzelfde als de Heer kwam tot Israël, levert onder de wet en vond inderdaad geen vrucht. Alleen bladeren, alleen uiterlijk vertoon, want het blad is het uiterlijk vertoon, weet je wel. Nou ja, vijgenbladeren, ik hoef toch niet uit te leggen wat vijgenbladeren ook alweer, waar die ook alweer voor dienen, Zolang als het duurt, tot aan de herfst zeg ik altijd. Want, nee, dat bedoel ik ook een beetje dieper dan dat het zo klinkt. Vijgenbladeren, dat gebruikte de mens om zich mee te bedekken, om zijn schaamte te bedekken. Om zich beter voor te doen dan hij was, want daar komt het op neer. Daar stellen wij bovendien ook allemaal zeer op prijs. Want stel je voor dat we elkaar zien zoals we zijn, dat is ook niet veel bijzonders. Dat is ook niet zo'n smakelijk gezicht, denk ik wel eens. Dus dat kun je beter maar niet hebben. Maar die vijgenbladeren, dat is dus de show naar buiten toe. Het heeft te maken met de rol die een mens speelt. Al de camouflage. En de meest voor de hand liggende camouflage waar een mens zich van bedient, is zijn religie. Zijn godsdienst. Zodat we dat dus eerst weer maar weer eens toepassen op de fariseeën. En daarna op al die andere lui in die dagen. Sadduceeën, Herodianen, of hoe het allemaal maar heten mag. Het is uiterlijk vertoond. De fariseeën worden in dat verband altijd het eerste genoemd. Maar het is ter bedekking van al die dingen die eigenlijk beter ook maar niet gezien kunnen worden. Hoe dan ook, hij vond aan dezelfde niets dan bladeren. Hetzelfde, zei ik net, als in Jericho. Want ik weet niet of het hier ook staat. Ik geloof het hier niet, nee. In Matthäus 20 ging de Heer door Jericho en vond daar die twee blinden die genezen werden. Maar in een andere evangelie staat dat hij door Jericho ging en hij vond daar inderdaad een vijgenboom. En bij nader inzien, bij heel goed kijken in de vijgenboom, vond hij tussen de vijgenbladeren ook nog een belastingambtenaar, broeder. Een belastingambtenaar. Heb je ook zo'n blauwe envelop gekregen van de week? Ik wel. Jongen, wel drie achter elkaar, zeg. Eerste was een schijnbeweging. De tweede was een grote klap. En de derde, dat zal ook een grote klap worden, nee, vrees ik. Maar goed, dat bekijken we nog even. Maar dat doet er nou niet toe. Maar inderdaad, daar hing inderdaad die Zacchaeus in den boom. Die werd eruit gehaald, want daar hoorde hij niet. En zo is het, want Zacchaeus is dan in elk geval, eenvoudig gezegd, met opzet eenvoudig gezegd, een beeld van het gelovige overblijfsel uit Israël. Ja, of dat dan de gemeente is, dat doet er nou verder niet toe, maar het gelovige overblijfsel uit Israël komt uit de vijgenboom, die had zich even verpakt in vijgenbladeren, was gewoon in de hele boom gekropen, zeg. En ja, hoge positie zelfs. Ja, moest de Heer zien, maar de Heer vond hem. En zo ging dat en haalde hem eruit. De Heer haalde Zacchaeus uit de boom en ging met hem het huis binnen. Zo werd hij toch nog verborgen. Was ook langs de weg enzovoorts. En wat er van de vijgenboom geworden is, die van Zacchaeus, die is verdord natuurlijk, maar dat staat in hoofdstuk 21. Leuk, hè? Matthäus 21. Want daar kwam de Heer voorbij de vijgenboom en hij ging daar aan toe en vond niets aan dezelfde dan alleen bladeren. Zacchaeus was er al uit, zeg maar, hè? En zei tot hem, uit u worden geen vrucht meer. In de eeuwigheid, de hele eeuw niet meer, betekent dat. En Nee, maar het kan ook betekenen helemaal nooit meer. Maakt weinig uit. Want het gaat inderdaad om Israël levend onder de wet. En dat zou inderdaad nooit vrucht dragen. Als u zegt de vijgenboom is een beeld van Israël, wel, dat zou nog eens vrucht dragen. Maar als u zegt van de vijgenboom is een beeld van Israël levend volgens de beginselen van de oude schepping, want dat is de vijgenboom eigenlijk, en dus levend volgens de eerste beginselen der wereld, en dat is de wet, hè, dan moet vastgesteld worden dat dat nooit vrucht zal dragen, want door de wet zal geen vlees gerechtvaardigd worden voor God. Helemaal nooit. Nou. En dus zegt de Heer, uit u worden geen vrucht meer in de eeuwigheid en de vijgenboom verdorde terstond. Dus wat zou er gebeuren? Want het wordt uitgebeeld hier. Wat zou er gebeuren met de Joodse staat, met het Jodendom, levend onder de wet? Er zou geen steen op de andere gelaten worden. Was de dag tevoren gezegd door de Heer vanaf de Olijfberg. En nu komt de Heer weer langs diezelfde plek, weer over de Olijfberg, naar de stad. Precies hetzelfde verhaal, vijgenboom, en dan wordt dit gezegd. Dus de bevestiging ook dus van al deze dingen.
Er is ook een vijgenboom die de volgende dag verdord is. Dan komen ze er langs en dan vervloekt hij hem. En ja. Dan komen ze de volgende dag weer. Dan zijn ze de super van, hey, hij is verdord. Wat eigenaardig.
Ja. Ja, maar dat zijn de chronologische dingen. Daar ga ik nou dus met opzet niet op in. Want dan heb je weer hetzelfde. Dan krijg je dezelfde vraag als er straks bij, naar aanleiding van vers 10 van dit hoofdstuk. Want er staat hier, de vijgenboom verdorde terstond, en de discipelen dat ziende verwonderden zich, zeggende, hoe is de vijgenboom zo terstond verdord? Maar heus zit hier ruimte genoeg in voor een hele nacht. Dat wil zeggen, de vijgenboom verdorde terstond, begon daarmee, zou ik maar zeggen, droogde diezelfde dag uit. Toen ze de andere dag er langs kwamen, toen was die inderdaad helemaal verdord. Dat kan heel makkelijk, want die details hoeven niet allemaal vermeld te worden. Mocht het zo zijn, wel, dan past dat precies. En ik zeg dat met een slag om de arm, want ik weet het uit mijn hoofd allemaal nu ook niet. Bij een andere gelegenheid heb ik die dingen wel eens een keer helemaal op rij verteld. Van eerst dit en dan dat en toen zus en daarna zo enzovoorts. Maar dat is meer een studie van de chronologie dan de bestudering van deze dingen als zodanig. Gaat er maar om dat al deze beelden, al deze dingen die hier gebeuren, uitbeeldingen zijn van hoe een einde gemaakt wordt aan het oude verbond. En dus aan de wet en aan de oude Joodse staat. En hoe het nieuwe verbond en daarmee ook de roeping van de gemeente uiteraard tot stand komt. Ofwel, hoe een koninkrijk tot stand komt buiten Jeruzalem in plaats van erin. Nou, de discipelen dat ziende verwonderden zich. En weet u nog, verwondering heeft altijd te maken met dat men niet weet wat het is. En dus heeft het te maken met verborgen dingen. Dat is altijd zo. Verwondering, dat wil zeggen dat er iets gebeurde wat ze niet verwacht hadden, wat ze ook niet kunnen begrijpen. Wat buiten hun verwachting viel. En de hele roeping van de gemeente en terzijde zetting van Israël viel inderdaad buiten hun verwachting. En dat is ongetwijfeld de reden waarom het erbij staat. Waarna in vers 21 staat, doch Jezus antwoordende zeide tot hen, voorwaar zeg ik u, indien gij geloof had en niet twijfelde, gij zou het niet alleenlijk doen, hetgeen de vijgenboom is geschied, maar indien gij ook tot deze berg zeide, het wordt opgeven en in de zee geworpen, het zou geschieden. Waarna de vraag is, hebben ze ooit nog zoveel geloof gehad? Nee, dat is dezelfde vraag als, en is die berg nog in zee geworpen? Goed, letterlijk niet. Nee, hij staat er nog. En overdrachtelijk? Want de vijgenboom verdort, jawel, maar het heeft een geestelijke betekenis. Het gaat om het oordeel over de toenmalige ongelovige Joodse staat. Maar nou de geestelijke betekenis van de berg in de zee geworpen worden, want daar gaat het tot slotverrekening om. Ik zie het nut trouwens ook helemaal niet van in, van het vervloeken van een vijgenboom. Wat maakt het dan uit? Was toch geen vrucht dan? Leuk dat die bladeren er dan zitten, kan je nog eens onder in de schaduw gaan liggen en zo. Ik zie het nut niet van in om zo'n boom te vervloeken. Waarom gebeurde het dus? Vanwege de geestelijke betekenis. Waarna ik ook weiger het nut in te zien van het verplaatsen van een berg zodanig dat hij in zee geworpen wordt. Nee, er moeten veel gelovigen geweest zijn in Nederland vroeger, als je het mij vraagt. He? Er zijn geen bergen meer over. Je hebt het niet gehoord van die man die houthakker was in de Sahara?
Ja, dit is een werkgoed.
Dit is een werkgoed, ja. Er staat geen boom meer. Nou goed. Nee, maar waarom zou je nou een berg in zee zetten? Heeft toch geen zin? Nee, het gaat om de overdrachtelijke betekenis daarvan. De geestelijke betekenis. Wat is die berg? Volgende vraag, betere vraag. Welke berg? Deze berg staat er. Welke berg dus? De Olijfberg. Kan niet missen. Is die in zee terechtgekomen? Volgende vraag, wat is de zee? Makkelijk, hè? De Olijfberg heb ik net... Nou, uitgelegd is overdreven. Ik heb het gewoon meegedeeld. En nou ben ik het aan het illustreren. Maar de Olijfberg is een beeld van de tegenwoordige bedeling, zeg maar. Het koninkrijk nog buiten Jeruzalem. Nog een verborgen koninkrijk. De zee is ook in dit verband altijd een beeld van de volkeren. En is het koninkrijk onder de volkeren terechtgekomen? En het antwoord is, jawel... En is het ook gebeurd door het geloof van de discipelen? Ah, dat is toch niet zo'n moeilijke vraag? Nou, dat zou het wel denken, ja. Zeker wel. Tuurlijk. De Heer, even een testimonial aan het binnenschiet. Johannes 17. Ik bid u niet alleen voor deze, maar ook voor degene die door hen in u geloven zullen. En dan gaat het uiteraard over de gemeente. Ja, dat is het hele punt. Door het geloof van deze, door het geloof van deze discipelen, is inderdaad de zaligheid gepredikt aan de heidenen en is het koninkrijk terechtgekomen inderdaad onder de volkeren. Een verborgen koninkrijk. Niet alleen met daar net even sabbatsreizen buiten Jeruzalem, maar inderdaad onder de volkeren, in de zee dus, ja. De berg in de zee. Is trouwens ook een andere plaats waar iets als een berg in zee geworpen wordt. En dan heeft het een negatieve betekenis. Dan gaat het over het koninkrijk van het beest, wat inderdaad door de volkeren wordt opgeslokt. Dat is een negatieve toepassing van zo'n verhaal. Maar hier is de positieve zaak. Deze berg, deze Olijfberg. Indien gij geloof had en niet twijfelde, gij zou het niet alleen doen hetgeen de vijgenboom is geschied. Want zo is het gegaan. Jeruzalem is verwoest. En de zaligheid is inderdaad de heidenen gezonden. En de Olijfberg is dus in de zee terechtgekomen. Zo zit het. Nou, waarna wij terechtkomen bij de doop van Johannes. Dat is een discussie, die sla ik voor het gemak maar even over. En dan krijgen we de gelijkenis van die twee zonen. Oh ja, dat is ook zo moeilijk uit te leggen. Dat is echt waar, dat is moeilijk uit te leggen. Als iemand het niet meteen snapt, dan... Dan kom je er daarna ook bijna nooit meer uit. Elke discussie erover maakt het moeilijker. Maar het zijn in ieder geval twee zonen. Tot hen wordt gezegd. Zoon, ga heen, werk heden in mijn wijngaard. En de een zegt, ik wil niet. En daarna deed hij het toch. En de ander zegt, ik zal het doen. En hij deed het niet. Nou, en even snel. Degene die zegt, ik zal het doen. En die het toch niet deed. Is uiteraard Israël. Want Israël heeft letterlijk gezegd, bij het ingaan van het oude verbond, al wat de Heer gesproken heeft, wij zullen het doen. Dat hebben heidenen nooit gezegd. Israël heeft gezegd, al wat de Heer gesproken heeft, wij zullen het doen. En daarna deed het dat niet. Uiteraard is het hele Oude Testament vol van Exodus tot en met Malachi. Maar degene die er helemaal geen zin in had, die zei, ik wil niet, die is daarna toch gegaan. En dat is een beeld inderdaad van de heidenen die de wet niet hadden, maar die wel tot de Heer gekomen zijn. Want de zaligheid is de heidenen gezonden en die hebben inderdaad gehoord. Het gaat om de verwisseling van die twee, hè. Eén zegt, ik doe het niet en deed het wel. De ander zegt, ik doe het wel en deed het niet. Nou. Meer heb ik er niet over te vertellen, behalve dan dat die verklaring die ik nu gaf bevestigd wordt in vers 31, waar staat, voorwaar ik zeg u dat de tollenaars en de hoeren u voorgaan in het koninkrijk Gods. Gaan u voor in het koninkrijk Gods. Dat wil zeggen, degene die zei, ik doe het niet, die is toch het eerst het koninkrijk binnengegaan. En dat spreekt uiteraard over de gemeente, want zoals duidelijk is, in tollenaars en hoeren herkent u natuurlijk heel gemakkelijk. Wat zegt u nu, broeder IJzerma? Herkent u natuurlijk heel gemakkelijk sommige broeders en zusters. Nee, de hele gemeente. Dat is het nou juist. Niet vele edelen, niet vele machtigen, enzovoorts. Hè? Uit 1 Korinthe 1 en zo. Nee, het is niet erg complimenteus, maar je kunt aan de andere kant ook niet vaststellen dat de Heer zich complimenteus uitliet over Israël. Of je dat nou doet over Israël of over de heiden, dat maakt mij dan niet zoveel meer uit. Hè? Bovendien, wat ik geweest ben, is geweest. Wat ik geworden ben, daar gaat het maar om. Niet waar, het is inderdaad een nieuw schepsel in Christus, daar gaat het maar om. Goed. Nou. Dan komen wij terecht bij de gelijkenis van de boze wijngaardenier. Nou, die is wel zo duidelijk. Want, en daar ga ik dan even snel overheen. Misschien dat ik hem bij een andere gelegenheid nog eens uitgebreider verklaar. Maar voorlopig niet, hè. Er staat, want het is wel zo'n duidelijke. Er staat dat er was een heer des huizes die een wijngaard plant en zet een tuin. Dat wil zeggen een hek. Daarom, een omtuining. En groef een wijnpersbak daarin, want het hoort zo. En bouwde een toren en verhuurde die aan de landlieden en reisde buitenslands. Hetgeen ook een beeld is van Israël en de wet. De wijngaard is namelijk de belofte aan Abraham. En de omtuining en de wijnpersbak en zeker ook de toren is een beeld van de wet. De derde en de vierde bedeling bij elkaar. Nee, ik zeg een andere keer zal ik hem misschien eens gedetailleerd uitleggen. Dus dit deel ik alleen maar mee, hè? Zo zit het dan. De wijngaard is een beeld van de belofte aan Abraham. Dat is de derde bedeling. En daarna wordt er ook een hek omheen gezet. Wordt gevangen genomen, zal ik maar zeggen. Afgeschermd, toren erin, wijnpersbak erin. Dat is een beeld van de wet. Nou, en nou is de vraag of dat Israël aan wie de belofte gedaan zijn, aan wie de wet gegeven is, of het vrucht zou dragen. En er staat toen de tijd de vruchten naderde, zond hij zijn dienstknechten tot de landlieden. Dat zijn de leidslieden van Israël dan. Om zijn vruchten te ontvangen. En de landlieden nemende zijn dienstknechten hebben de een geslagen en de ander gedood en de derde gestenigd. En wederom zond die andere dienstknechten meer in getal dan de eerste en ze deden desgelijks. En ten laatste zond hij tot hen zijn zoon. Zeggende, zij zullen mijn zoon ontzien. Maar toen zeiden ze, dit is de erfgenaam, laat ons hem doden en zijn erfenis aan ons behouden. En hem nemende wierpen zij hem uit buiten de wijngaard en doden hem. En dat is wat ze met de Heer gedaan hebben, buiten Jeruzalem, uitgeworpen en gedood. En hij was de erfgenaam. Daar gaat het dus over. Nou is de vraag, wanneer dan de Heer des wijngaards komen zal, wat zal hij die landlieden doen? Dat is niet twijfelachtig, want het staat in Jesaja al. Over die wijngaard en die wijnstokken enzovoorts. En dat staat hier dus ook. Ze wisten dus het antwoord, konden ze zo uit Jesaja halen. Ik meen Jesaja 5, me goed herinneren. Hè? Klopt dat? Oh, bij mij niet hoor. Oh, nou het zal wel. Maar in ieder geval, dat is Jesaja 5 dan. Dus. Maar er staat dus, ze zeiden op hem, hij zal de kwaden een kwade dood aandoen. Hij zal de kwade verloren doen gaan, staat er eigenlijk gewoon hoor. Apolumie. De dood aandoen, is het normale woord voor verloren gaan. Hij zal de kwade en kwade dood aandoen en zal de wijngaard, dat was de belofte aan Abraham, de belofte in het algemeen, hij zal de wijngaard een andere landlieden verhuren die hem de vruchten op haar tijden zullen geven. Hetzelfde verhaal. De eerste landlieden worden eruit gezet en daarna wordt de wijngaard aan andere landlieden gegeven. Er waren beloften aan Abraham. Die kwamen terecht bij die eerste, namelijk Israël onder de wet. Dat bracht niet zijn vrucht op, dus werden de beloften gegeven aan de heidenen, meer speciaal. De gelovigen uit de heidenen, daar gaat het natuurlijk om, uiteindelijk, hè. Om weer niet al te gedetailleerd erop in te gaan. Maar het komt erop neer dat die andere landlieden inderdaad hun vrucht voorbrengen. En dat is uiteraard de gemeente. Hetzelfde verhaal is van die twee zonen uit vers 28 tot 32 natuurlijk. Precies hetzelfde. De eerste brengt niks op, de tweede wel. En dan, dat is het antwoord wat de toehoorders geven. Hij zal de kwade en kwade dood aandoen en zal de wijngaard aan andere landlieden verhuren die hem de vruchten op haar tijden zullen geven. En toen zei de Heer tot hem, die ging meteen in een hogere versnelling, denk ik wel eens. En ik denk ook dat hij flink fel op hen was, want dat verklaart het hoge tempo waarin deze dingen gebeuren. Staat namelijk meteen, heb gij nooit gelezen in de schriften? Dat zijn geen vriendelijke woorden. Hebt gij nooit gelezen in de schriften, de steen die de bouwlieden verworpen hebben, deze is geworden tot hoofd des hoeks. De bouwlieden verworpen de steen en toch is de steen geworden tot de top van het bouwwerk. Hoofd des hoeks, wil zeggen de hoogste hoek, nok van het bouwwerk. En er staat er, van de Heer is dit geschied, dat heeft de Heer zelf gedaan dus, en het is wonderlijk in onze ogen. Maar wat was er ook alweer wonderlijk? Wat is er ook wonderlijk? Ja, 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 dat is waar. Maar wat was er wonderlijk? Verborgenheid. Wonderlijk is dat men zich verwondert. Men weet niet wat het is. Engelse betekenis van het woord moet je nemen. Hè? To wonder. Ik zeg het elke keer erbij. Dat is de Bijbelse betekenis. De Nederlandse ook. Maar dat was 350 jaar geleden. Zich verwonderen wil zeggen. Hoe kan dit nu? Zich afvragen hoe het mogelijk is. Dit wisten we niet. Hoe kan het nu? Waar komt dat ineens vandaan? Of om met Jesaja te spreken. We hadden geen kinderen. Waar komt nu ineens die menigte vandaan? Gaat over dezelfde dingen, maar eens even tussendoor, hè. Jesaja 50, geloof ik. Waar komen al die kinderen ineens vandaan? Ja, dat is nou de gemeente. Mag ik u voorstellen? Vrouw, Israël, zie uw zoon, de gemeente. Zoon, gemeente, zie uw moeder. Heb u die? Ja, die moet je even vasthouden. Ik kom er niet op terug vanavond, maar dat is een heel goeie, hoor. Want de Heer zei dat natuurlijk tegen Johannes en Maria, hè. Of andersom, dat wil ik afwezen. Vrouw, zie je zoon, zoon, zie je moeder. Israël, daar is de gemeente. Gemeente, daar is Israël. Toen kwamen ze bij elkaar in huis. Je moet het niet verder vertellen natuurlijk. Maar als je de gedachte van de Israël en de gemeente voortrekt. En die wonen, kwamen samen in een huis. Dus echt sprake van een huwelijk, hoor. Maar goed. Ja. Waar het om gaat is nu dat het oude Israël uit die wijngaard gezet wordt. En de gemeente komt erin, erfgenaam van de belofte. Staat in Efeze 3, hè? Erfgenaam van dezelfde belofte enzovoorts. En hetzelfde beeld wordt nog eens een keer verteld, namelijk de bouwlieden hebben de steen versmaad. De steen is immers Christus, of het koninkrijk. Zeg maar het koninkrijk, dan is in dit verband wat makkelijker te volgen. Nee, dat is die steen uit Daniël 2. Ja, hij komt hier. Welke psalm was het ook alweer? Dat zal er toch wel bij staan, zeker. 118. Juist, dank u. Maar de steen is net zo goed de steen uit Daniël 2. Het koninkrijk, het Messiaanse Rijk namelijk. Het koninkrijk van de steen. Einstein, bekende. Maar de bouwlieden hebben de steen verworpen. De bouwlieden wil zeggen de zonen, dat is hetzelfde woord in het Hebreeuws. De zonen, de erfgenamen, is vertaald met bouwlieden. Zo van, het is een steen, daar moet je mee bouwen. Jawel, maar het is hetzelfde als erfgenamen, de zonen, de erfgenamen. De erfgenamen van het koninkrijk. Die hebben het koninkrijk namelijk die steen verworpen. En toen werd de steen toch verhoogd, Christus en het koninkrijk werd verhoogd ergens boven in de hemel. En men vraagt zich af hoe het kan. Ja, dat komt omdat er anderen geweest zijn die de steen niet verworpen hebben. De bouwlieden wel, maar er waren anderen die verwierpen hem niet. Dat wil zeggen, hij kwam, Johannes 1, hij kwam tot het zijne. Dat waren de bouwlieden, Israël. Maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Maar zoveel hem aangenomen hebben. Wel, dat is de gemeente uiteraard. Ik breek het verhaal dan maar af weer. Hè. Maar dat is waar het om gaat. Hij kwam in de wereld heeft hem niet gekend. Hij kwam tot het zijne. De zijnen hebben hem niet aangenomen. Maar degene die hem aangenomen hebben. Het gelovige overblijfsel dus. Is inderdaad kind van God geworden. En wel als eerste. En daarmee is het geworden tot gemeente van eerstgeborenen. Die kennen een verhoogde steen. Een verhoogde Christus. Een verhoogd, een hemels namelijk, koninkrijk. Nou, dat is de gedachte. Die mensen begrijpen het trouwens goed hoor, die fariseeën. Staat er ook, hè. Lees maar eens verder wat er staat. Er staat namelijk, ja, ik lees even vers 43. Daarom zeggen jullie dat het koninkrijk Gods, zie je wel, dat is de steen dus, van u zal weggenomen worden en een volk of aan een volk gegeven dat zijn vruchten voortbrengt. Dat volk is uiteraard de gemeente. En wie op deze steen valt en wie viel er ook alweer op? Ja, nou heel letterlijk dan. Wie viel er op de steen? Eén naam. Wie viel erop? Judas. Jacob lag erop. rustte erop. Maar Judas viel erop en hij spatte uiteen, staat. Hij werd verstrooid, als ik het dan meteen mag vertalen. En dat is een beeld van Israël, het Joodse volk in elk geval, viel op de steen, is gevallen, viel op de steen en spatte uit elkaar. Ja, dat staat nou eenmaal zo in Handelingen 1, geloof ik. Dat is een beeld van de verstrooiing van Israël. En andersom, en op wie hij valt, die zal hij vermorzelen. Dat wil zeggen, de steen valt op iemand, dat kan ook, want dat is weer het verhaal van Daniel 2. De steen viel namelijk op het beeld in het algemeen, al die koninkrijken der aarde, maar in het bijzonder ook op de 10 tenen van ijzer, vermengd met modderig leem. En het modderig leem is inderdaad een beeld van Israël. Ongelovig Israël. Beide zijn waar dus. Als u wilt, pas u de eerste deel van het vers toe op het verleden. Dat wil zeggen de gebeurtenissen in de dagen van Handelingen en daarna de verwoesting van Jeruzalem. En het laatste deel, namelijk op wie hij valt, die zal hij vermorzelen. Dat pas je dan toe op de toekomst, namelijk bij de wederkomst van Christus. Maar het resultaat is in beide gevallen gelijk, namelijk de verwoesting van Jeruzalem. Het is trouwens een tamelijk theoretisch verschil, want het is eigenlijk gewoon twee keer hetzelfde. Het heeft tenminste hetzelfde resultaat. En dan staat er, en als de overpriesters en fariseeën, dat zijn die twee categorieën maar één, de fariseeëse overpriesters, de overpriesters zijn de priesters die zitting hebben in de Joodse raad, en die hoorden bij de fariseeën. Kortom, als deze overpriesters en fariseeën deze zijn gelijkenissen hoorden, verstonden zij dat hij van hen sprak. Dat is makkelijk, dan hoeven wij dat verder niet meer uit te leggen. Dat was ook zo, je had het over hen. Zij waren namelijk die bouwlieden, dan wel die landlieden.
Ze begrepen het heel goed.
Ze begrepen het heel goed.
Ze waren mooi kwaad.
En dus werden ze boos. Dat is vaak zo als mensen gelijkenissen beginnen te begrijpen, worden ze boos. Nee, die van, weet u niet meer, die van die schat in die akker en van die palen van grote waarde. Dachten ze dat wij die man waren die die schat moest zien te verwerven. Alles opgeven wat we hebben om de zaligheid toch maar te kunnen gewinnen. Of om een parel, maar in ieder geval als uitbeelding van de zaligheid. En als je dan uitlegt dat het net andersom is en dat die mens niet, dat u dat niet bent en ik niet, maar dat het de Heer is. Hè? En dat wij de zaligheid om niets, gratis van hem krijgen, omdat hij hem verworven heeft en het ons gratis geeft uit genade, worden die mensen weer boos. Hadden ze net zoveel ervoor opgegeven en dan blijkt dat het niet nodig geweest was. Ja, het is sneu. Ja, sneu, een mooi woord is dat. Iets met een eu erin lijkt me wel gepast in dit geval. Ja, sneu, ja. Nou, maar goed, deze mensen begrepen dus dat hij van hen sprak. En dan staat er, en zoekende hem te vangen, vrezen zij de scharen, terwijl deze hem hielden voor een profeet. Ze probeerden hem dus te dood te brengen. Nou, precies hetzelfde volgt nu na deze gelijkenis van Matteüs 22. De gelijkenis van de koninklijke bruiloft. Want die eindigt dan ook met vers 15. Toen gingen de fariseeën heen en hielden tezamen raad hoe ze hem verstrikken zouden in zijn reden, enzovoorts. Toen hadden ze uitgedacht, we zullen zien dat hij uitspraken doet die hij niet verantwoorden kan en die in strijd zijn met de wetten, kunnen we hem daaraan ophangen. Zowel letterlijk als overdrachtelijk uiteraard. En waar gaat die gelijkenis dus over? Over precies hetzelfde uiteraard. Over hoe het koninkrijk en de beloften en al die dingen meer, de zaligheid in het algemeen, want die uitdrukking is daarvoor, hoe de zaligheid van Israël zou worden weggenomen en zou gegeven worden aan de heidenen. Precies zoals Paulus dat later formuleert in Handelingen 28. Het zij u dan bekend dat de zaligheid de heidenen gegeven is. En die zullen horen. Nou, daar gaat deze gelijkenis over van deze koninklijke bruiloft, want de gedachte is dat de genoden niet komen. En dat in plaats van de genoden, dan gewoon het gepeupel, iets met een eu lijkt me hier ook al op zijn plaats, het gepeupel van de straat gehaald wordt. En dat is zo sneu voor de genoden. De genoden. Het waren Zweden waarschijnlijk. Maar dat doet er nou niet toe. Nee, maar waar het om gaat is dat de genoden inderdaad niet komen. Die reageren eerst helemaal niet. En dan bij nadere druk, dan hebben ze allemaal een excuus. Dat heet dan wettig afwezig, heet dat geloof ik, hè? Is het niet zo? Is het niet meer wettig afwezig? Nee, dat hoorden wij op school altijd, wettig afwezig. Is het niet meer zo? Bestaat dat niet meer? Nee. Nou, nee, gelukkig niet zeg. Moet er niet. Ik moet er niet aan denken, broeder.
Dat is een mooie uitvinding.
Ja, ja, goed. De genoden komen dus niet en anderen komen wel, maar die anderen, die hebben helemaal geen kwaliteiten, die hebben helemaal geen reden waarom ze genood zouden worden. De enige reden waarom ze genood worden, waarom ze alsnog binnengehaald worden, is dat de oorspronkelijk genoden niet willen.
Bij gebrek aan beter.
U dient goed te begrijpen dat wij weliswaar de bruiloftszaal zijn ingegaan. Jawel. Hè? Dat meen ik, dat is ook inderdaad zo. Gij ziet uw roeping, broeders, niet vele machtigen, niet vele rijken, niet vele wijzen, niet vele edelen naar het vlees, enzovoort. Zo is het nou eenmaal. We hebben er niets voor gedaan, en eerlijk gezegd, ik weet niet hoe u dat hebt, maar als ik wel eens om me heen kijk in, nee, meer in het zuiden des lands, niet in Friesland gaat het natuurlijk. Maar als ik eens om me heen kijk, denk ik toch wel, zegt men dat in het Nederlands, dan heb ik het niet gezegd. Men zegt, onze lieve Heer heeft rare kost. Is in Friesland ook?
Ja.
Oh, verbazingwekkend. Nee, maar zo is het. Hè? En dat zeg ik echt niet om populair te doen of om u op de tenen te trappen of wat dan ook. Dat is gewoon zo. Dat is ook zo. Onze lieve Heer heeft rare kosthangers. Neem nou uzelf.
Ja.
Stel het, jongen. Wie zijn het ook weer altijd? Nou ja, laat me zitten. Ja, alle man die een schuld had en dat soort dingen meer. Hè. Dat is het verhaal, inderdaad, ja. En dat is ook wat we hier vermeld vinden. Dat is ook de reden waarom die fariseeën zo kwaad worden. Later in de zendingsreizen van Paulus maak je het mee dat de apostel ergens komt en spreekt in de synagogen. Dat deed hij altijd, als hij ergens kwam. En toen waren de Joden in de synagoge erg geïnteresseerd. Toen zeiden ze, wil je volgende keer niet terugkomen? Volgende week kreeg je weer een spreekbeurt. Toen zeiden ze, jawel, dat is goed. Maar er waren heidenen, die waren ook geïnteresseerd ineens. Want het was de talk of the town, hè, heet zoiets. Hè. Ja, zet een hele stad op stelten. Hè. En die heidenen wilden ook graag horen wat er gezegd werd. Dat gebeurde dus ook. Toen kwamen de heidenen ook luisteren. Toen werden de heidenen zo enthousiast dat de Joden het toen niet meer bliefden. Heb je dat? Toen werden ze jaloers. Toen zeiden ze, als die heidenen dat moeten, dan moeten wij het niet meer, want het verschil moet er wezen. Ze werden jaloers. Nou, dat is precies de reactie die hier zich afspeelt. Let wel, dat is niet een typisch Joodse reactie. Dat heb ik niet gezegd, hè? Nee, nee. Maar ze werden jaloers en het is precies hetzelfde als wat hier gebeurt. Namelijk, de Heer legt hen uit dat niet zij, maar anderen, dat wil zeggen, in ieder geval kwaden, maar ook nog goeden. Kortom, ieder die maar voorhanden was, de bruiloftszaal binnenging enzovoorts. En dan worden ze zo boos over, ze begrepen natuurlijk best dat zij als Joden, als uitverkoren volk, dan toch terzijde gesteld werden en dat de zaligheid inderdaad aan een andere volk gegeven zou worden, precies zoals het al stond in 21 vers 43. Reden genoeg om er boos over te worden, zozeer dat ze erop uit waren hem te doden. Zo'n harde waarheid is dat. Dus als u het vanavond hard vindt, hè, de manier waarop ik u zojuist heb aangesproken, dan bent u inderdaad in gezelschap. En nu ben ik echt bij vers 2. Het koninkrijk der hemelen. En dan moet ik eigenlijk al stoppen. Want er staat namelijk is gelijk en dat betekent dat de gelijkenis volgt. En dat betekent bovendien dat de uitdrukking het koninkrijk der hemelen, dat die uitdrukking zou moeten worden aangevuld met de verborgenheid van het koninkrijk der hemelen. Want dat moeten we toch in ieder geval geleerd hebben uit Matthäus 13. Dat namelijk gelijkenissen spreken speciaal over de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen. Want dat staat daar. Daarna kan de uitdrukking in de term worden weggelaten, maar het hoort er dus bij. De verborgenheid van het koninkrijk der hemelen. Want daar gaat de gelijkenis over. Dat is natuurlijk gewoon het koninkrijk der hemelen, maar gaat specifiek over de verborgen aspecten daarvan. En dus moet ook deze gelijkenis samenhangen met de terzijdestelling van Israël. En dus met het feit dat het koninkrijk terstond nog niet openbaar wordt, om een uitdrukking uit Johannes te spreken, aan te halen. En dat betekent dan ook dat het gelijkenis moet spreken over wat wij dan gemakshalve ook noemen de uitstelling van het koninkrijk. Oftewel de openbaring van het koninkrijk pas in de toekomst. Nou, al dat soort dingen zitten hier dan vast. En zo dienen we de gelijkenis dus ook te lezen, want daar is een gelijkenis voor. Het koninkrijk der hemelen dan is gelijk een zeker koning die voor zijn zoon een bruiloft bereid had. Je zou zeggen, een bruiloft bereid. De koning bereid voor zijn zoon een bruiloft. Zou hij niet beter een vrouw voor zijn zoon kunnen zoeken misschien eerst? Dan kunnen we altijd nog daarna praten over een bruiloft. En dat is precies wat aan de orde is. Want het is helemaal geen bruiloft. Er blijkt ook nergens uit. Er is zelfs geen bruidegom. Soms wel, maar in dit geval ook al niet. Het punt is namelijk dat de term die men altijd vertaalt met bruiloft in het Nieuwe Testament, gamos, dat is een term die inderdaad gebruikt wordt ter aanduiding van een bruiloft, maar dat is niet de enige betekenis. De betekenis van de term is namelijk in feite veel breder, waardoor die ook op verschillende manieren kan worden toegepast. En de vertaling elke keer met bruiloft is hoogst eenzijdig. En dat is dan ook de reden waarom we in deze gelijkenissen, want er zijn er nogal wat, over een bruiloft nooit een bruid tegenkomen. En een bruidegom maar hoogst zelden. En dat is zo omdat het geen bruiloft is, maar het is een maaltijd. Ja. Ja, sommige vertalers die lossen dat op door dan maar beide vertalingen van de uitdrukking aan elkaar te koppelen. Zoals je bijvoorbeeld ook hebt het verzoendeksel. Wat heeft dat om met een bruiloft te maken? Nou, niks, maar met een bruiloftsmaal wel. Het is namelijk net zo'n uitdrukking. Het woord is namelijk twee keer vertaald. Een verzoendeksel is twee keer de vertaling van hetzelfde woord, met of verzoening of bedekking. Maar het is hetzelfde. Het is namelijk bedekking, maar we leggen dat ook uit als verzoening, in de zin van de zonden zijn weggedaan, bedekt. Er is wat overheen gekomen, het komt er nooit meer onderuit. En dat noemen wij verzoening. Maar het grondwoord, kafar, staat voor bedekken. En de vertalers maken dat duidelijk door het woord twee keer te vertalen. Verzoendeksel. Dat is gewoon een deksel of een verzoening. En inderdaad, in het Nieuwe Testament, waar dus niet meer Hebreeuws gesproken wordt, maar Grieks, daar vinden we het verzoendeksel dan ook vermeld in Romeinen 3. Ik weet niet daarover welk vers, ik denk vers 23 of daar in de buurt. Waar de term vertaald is met verzoening, terwijl het strikt genomen het verzoendeksel had moeten zijn. En dan gaat een deksel dus. God heeft Christus voorgesteld tot een deksel. Vertaald met verzoening. Maar het is het verzoendeksel. Het is de verwijzing naar de oud-testamentische typologie. Nou, wat ik nou zeggen wil is dit. Dat de vertaling van gamos met bruiloftsmaal dan waarschijnlijk de eenvoudigste is. Maar de nadruk ligt heus niet op de bruiloft, maar op het maal. Op de maaltijd. Wat vertaald is met bruiloft is namelijk een maaltijd. De volgende vraag is, bij welke gelegenheid wordt deze maaltijd dan gehouden, dan wel gegeven, dan wel genuttigd? Nou, dat zou een bruiloft kunnen zijn. Maar het hoeft niet. Het punt is namelijk dat het woord zelf, gamos, de aanduiding is van gemeenschap. Daar komt het eigenlijk op neer. Gemeenschap. En als men genood wordt tot gamos, wil zeggen dat het de bedoeling is dat gemeenschap tot stand komt. Nou, noem eens wat waarbij gemeenschap tot stand komt. Bruiloft. Bruidegom en bruid komen tot elkaar, bruiloft, of een maaltijd. Gezamenlijk eten aan dezelfde tafel. En het avondmaal is daar ook een uitbeelding van, zeker. Het is eigenlijk precies hetzelfde. Alleen dan brood en beker, het avondmaal of hoe het maar heet, maar dan in de grote betekenis. In wat het echt voorstelt, de gedachte is namelijk dat men komt tot die ene tafel des Heren waaraan men genoot is en waaraan men gemeenschap heeft met elkaar, doordat men eet van hetzelfde brood en drinkt van dezelfde beker. Dat is het. Dus gamos staat voor gemeenschap. Dat kan een bruiloft zijn, dat hoeft het niet te zijn, het maakt geen verschil. Het gaat toch om dat gemeenschap tot stand komt. De meest verkeerde vraag die je nou ook zou kunnen stellen is, en wie is nou de bruid? Nee, de vraag wie is de bruidegom, die bedenken we zo, dat is geen probleem. Maar over de bruid is altijd discussie, dus makkelijk genoeg om daarover te discussiëren, want ze is niet aanwezig. Dus kun je erover praten. Ze is er niet, hè? Kun je erover praten. Huh? Ja. Goed, daar gaat het dus niet over. Het is geen bruiloft. Je moet het eigenlijk vergeten. De term betekent gewoon een maaltijd. Als je dat een goede technische verklaring wil hebben. Ik heb dat jaren geleden eens opgezocht. En gamos komt in het Oude Testament voor. In de Septuaginta, de Griekse vertaling van het Oude Testament. Ik meen dat het de eerste keer voorkomt. Maar dat weet ik niet helemaal zeker meer. Ik meen dat het eerste keer voorkomt in Genesis 18, waar Abraham een maaltijd bereidt voor de Heer van 3 maten meel, weet u wel, die maaltijd was dat. Een maaltijd dus. En daar is zeker geen sprake van een trouwerij. Maar daar hebben de Grieken wel het woord gamos gebruikt, zodat je maar ziet dat gamos niet in de eerste plaats een bruiloft is, maar gewoon een maaltijd. Daarna een wat officiële, plechtige maaltijd. En vervolgens is het zo dat de maaltijd, zo'n maaltijd in ieder geval bijna onmisbaar is ter gelegenheid van een bruiloft. En dat is toch een argument wat de meesten van u zou moeten aanspreken. Nou, dus het koninkrijk der hemel is gelijk een zeker koning die voor zijn zoon een maaltijd bereid had. Een feestelijke maaltijd, een officiële plechtige maaltijd. Dat is de gedachte. Nou, die zeker koning, dat lijkt me wel duidelijk wie dat is. Het is uiteraard God zelf. En die zoon is uiteraard de zoon van God, de Messias, de Heer Jezus Christus. En die heeft inderdaad een tafel, een maaltijd aangericht. En de avondmaal is daar een goed voorbeeld van. Ik zei een voorbeeld daarvan, want dat is ook maar een beeld hoor. Dat is een goed voorbeeld van, want deze maaltijd, deze gemeenschap, dit leven, want dat hangt er ook mee samen, zowel met de bruiloft als bij de maaltijd. Want na de bruiloft is de bedoeling, bij de bruiloft is de bedoeling dat er inderdaad nieuw leven tot stand komt. En dat is bij een maaltijd uiteraard ook de bedoeling, zei het dan op een enige andere wijze. Maar niettemin gaat het om hetzelfde. Nou, die maaltijd, dat leven of desnoods de bruiloft is gewoon een beeld van het nieuwe verbond. Onder het oude verbond is verdeeldheid en dus ook dood, verdeeldheid, scheiding, dood. Dat zijn steeds sterkere woorden voor hetzelfde. Verdeeldheid, scheiding, dood en het nieuwe verbond. Daar is vrede, daar hebben we net over gelezen trouwens. Vrede en eenheid en dus leven. En dan gaat het over, moeilijker is het niet. Dan ben je alle discussie kwijt. Gaat het over de gemeente? Gaat het over het duizendjarig rijk? Gaat het over, waar gaat het eigenlijk over? Nee, gewoon over het nieuwe verbond. En de rest van het verhaal komt dan nog. Het nieuwe verbond was bereid. Dat wil zeggen, alles was geregeld en dan zou het op de bestemde tijd aanbreken. Want als de maaltijd bereid is, dan betekent het ook dat ook is vastgesteld wanneer die maaltijd zou zijn. Je moet toch weten hoe laat je het eten moet opzetten. Nee, ik bedoel maar, er staat een tijd voor. Dat is met het nieuwe verbond ook zo. En dan zijn we weer terug in Matthäus 21 en eigenlijk in Lucas 19 bij de intocht in Jeruzalem. De Heer zei dat al deze oordelen over Jeruzalem zouden komen, terwijl gij de uren van uw bezoeking, de tijd van uw bezoeking niet gekend hebt. Ze kenden de tijd, het was de tijd van de maaltijd en ze waren niet gereed. En dus ging het niet door. Nou, de maaltijd was bereid, het nieuwe verbond was bereid. Het nieuwe verbond was ook aangekondigd in het Oude Testament. En bovendien werd er van alles geregeld op dat het tot stand zou komen. En dan staat er, hij had die maaltijd bereid en zond zijn dienstknechten uit om de genoden ter bruiloft te roepen. Er waren dus genoden, er waren lui die ervoor in aanmerking kwamen. En het wachten was alleen op de oproep van, het eten is klaar. Zoiets. Heb je dat? Zij wisten dat het voor hen was. En ze wachten met 2 T's alleen nog maar op de oproep van, nu is het etenstijd. Dat is niks bijzonders. Ja, waarom schieten we die rare beelden te binnen? Nou ja, dat moet ik maar vertellen ook, hè. Ja, ik hoop niet dat u het arrogant vindt dat ik dat vertel, maar zo ging dat in het Krugerpark in Zuid-Afrika. Daar moet je om, moet je voor een half uur voor zonsondergang, meen ik, was het, maar de tijd staat aangegeven, moet je in het kamp zijn, want niet de dieren zitten achter een hek, maar daar zitten de mensen achter een hek in een kooi. Dat is heel eigenaardig, maar goed, Nederlanders ligt dat overigens wel, heb ik begrepen. We hebben een vakje waar ze in moeten, op tijd. Nou goed, er moet je op tijd binnen zijn en er is maar één restaurant, helemaal geen probleem. Je moet er niet heen willen, dat kan ook, maar je kunt ook naar het restaurant, maar die maaltijd wordt bereid. Er zijn twee menus naast elkaar of onder elkaar. En je gaat op tijd, je gaat naar de maaltijd, die is bereid. Zo laat is het restaurant open, dan moet je er wezen. Dan kun je alleen nog kiezen wat je uit de rij wil hebben. Als we erg honger hadden, namen we alles wat erop stond, maar het waren eigenlijk twee maaltijden. En dan zag je die lui kijken, wat zijn dat voor rare mensen. Maar wisten wij veel. En we konden het wel op. Maar daar gaat het nou niet over. Nee, het is één prijs. Maar u zit echt te kijken van, goh, nee, dat maakt niks uit. Allemaal vaste prijs, vaste tijd en zo. Je komt er binnen, dan is het nog niet tijd van het restaurant. En dan moet je dus wachten. En want de maaltijd is bereid, is op je gerekend. Maar je moet wachten tot het zijn gaat. En het zijn is dan uiteraard dat enige zwarte mensen, één of twee. Zwarten, inderdaad, want u weet, zwarte arbeid, dat wordt vooral daar verricht, in Nederland ook, maar dat mag je niet hardop zeggen. Maar die nemen de trom ter hand en dan wordt er geroffeld. En als ik nu vandaag nog wel eens iemand een drumsolo hoor geven, denk ik, het eten is klaar. Maar goed. Maar zo gaat het, dus de tijd is de oproep. En dan moet je er maar zien dat je er komt. En als je niet komt, nou ja, dan niet. Maar er was op gerekend. En dan gaat het om het principe van de maaltijd is bereid, is alleen wachten. Je ziet ook iedereen rondlopen van in het goede pak al. En van, ja, je hebt niks anders te doen. Er is ook niks anders te doen. Beesten kijken kan niet meer, want het is donker. En nou moet er gegeten worden. Totdat de verlossende klap komt van etenstijd. Nou, dat is de gedachte. Dus de genoden moesten ter bruiloft geroepen worden door de dienstknechten. Het is precies het verhaal van Israël levend onder de wet. Zolang er de wet was, was er al de aankondiging van denk erom, er komt een keer die maaltijd, er komt een keer de vervulling van het verbond, de vervulling van de belofte aan Abraham. Het is alleen een kwestie van wachten tot het afgeroepen wordt. Nou, dat is alles. En al die tijd werd er gezegd, denk erom, die maaltijd komt, dat nieuwe verbond komt. Niet zoals dit van Mozes, maar een ander verbond. Niet gelijk dat wat ik met u gesloten heb toen ik uw hand aangreep om u uit Egypteland uit te leiden, Jeremia 31, maar een ander verbond. Waarbij ik mijn wet in uw binnenste zal geven, oftewel mijn brood en wijn, zullen we dat eens zeggen? Zal ik u geven, mijn leven zal ik u geven, dat is het eigenlijk. En, wel, als hier dan staat, in vers 3, hij zond zijn dienstknechten uit om de genoden ter bruiloft te roepen en ze wilden niet komen, dan is dat, dacht ik, en dus ook, dacht ik uit het vervolg van het verhaal zien, dat dat klopt, dus dat dacht ik, de beschrijving in de eerste plaats van de dienst van de oud-testamentische profeten, maar meer speciaal is het de dienst van de laatste oud-testamentische profeet en zijn tijdgenoten, dat is namelijk Johannes de Doper. Ja, in de dagen van de Heer Jezus zelf dus. De prediking van het nieuwe verbond. Wat predikt Johannes? De maaltijd is bereid. Nee, dat zei hij niet. Hij zei, het koninkrijk der hemel is nabij gekomen, maar dat is toch hetzelfde? Het koninkrijk der hemel is immers die maaltijd. En dat is wat hij zei, het koninkrijk der hemel is nabij gekomen. En wat de andere koninkrijken betreft, de bijl ligt aan de wortel van de bomen. Dan wel de boom, als het over Israël gaat, maar de bomen in het algemeen ook. Al die aardse koninkrijken zouden omgehakt worden en er zou een ander koninkrijk aanbreken. Maar zij wilden niet komen. Het spreekt dan over het ongeloof in de dagen van Johannes de Doper, dat wil zeggen de laatste profeet van het oude verbond. Maar er is ook het ongeloof in de dagen van de Heer Jezus uiteraard, want op een half jaar kijken we nou niet. Hè? Een half jaar verschil immers. Tussen de Heer Jezus en Johannes de Doper. Andersom dan, hè. Johannes was een half jaar ouder. Maar dan staat er in vers 4, wederom zond hij andere dienstknechten uit, zeggende, zeg tot de genoten, ziet, ik heb mijn middagmaal bereid, mijn ossen en de gemeste dieren zijn geslacht. Er staat mijn ossen en de gemeste. Als je het mij vraagt, denk ik dat het gaat om de gemeste ossen. En dat dit dus een hendiadis is. Maar het maakt niet zoveel uit. Het gaat er maar om dat de maaltijd bereid is. Mijn ossen, namelijk de gemeste. Want beesten, dat staat schuin gedrukt, dat kun je gewoon weglaten. Mijn ossen en de gemesten zijn geslacht. Namelijk, en, alle dingen zijn gereed. Kom tot de bruiloft. En let op dat hier in vers 4 met grote nadruk gezegd wordt, denk erom, het eten staat klaar. Het wacht nergens meer op. In vers 3 is het nog gewoon dat, dat de genoden naar de maaltijd geroepen worden en ze wilden niet komen. Of die maaltijd nou al helemaal klaar was, dat staat er niet bij. Maar in elk geval is het zo dat in vers 4 die maaltijd wel helemaal klaar is. Zodat dan echt gezegd wordt, nou is het tijd om aan tafel te gaan. En in heel wat huisgezinnen zal het verschijnsel zich ook wel zo voordoen. Moe roept, we kunnen eten. Dat roept ze iets te vroeg. Want ze loopt nog met de pannen te sjouwen van de keuken naar de kamer. Dan wel, zoiets, hè. Dus iedereen blijft nog gewoon verder televisie kijken. Want als je niks te doen hebt, kijk je televisie. Dat weet u waarschijnlijk, hè. Dus blijf gewoon kijken. Totdat alles op tafel staat. En dan wordt er gebruld van, het eten wordt koud. En dan, dan moet het maar even. Dan moet de televisie omgedraaid worden, natuurlijk. Anders kan je het niet zien vanaf de eettafel. Maar goed. Nee, ik ben laatst ergens op bezoek geweest. Dat merk u zeker wel, want ik doe ook wel eens huisbezoek. Zo gaat het ongeveer dan. Maar u begrijpt het waarschijnlijk. Eerst wordt gezegd, komen eten, er komt gewoon niemand. Die wachten tot echt alles op tafel staat en zelfs bij voorkeur al opgeschept is. Toch, Henny? Nee, het was niet bij jou. maar pas daarna komt men, want dan is echt alles gereed. Nou, dat is wat hier staat. Niet, het is nabij gekomen, maar nou is het ook echt gereed. Ik heb mijn middagmaal bereid, mijn ossen en de gemesten zijn geslacht. Alle dingen zijn gereed, kom tot de bruiloft. En nou wordt het eten koud, dus. Hè? En dan staat er, maar zij, niet achtende, dat wil zeggen, ze gaven er geen aandacht aan. Zij zulks niet achtende zijn heen gegaan. In plaats van dat ze kwamen, gingen zij dus, hè. Ze liepen de andere kant op. Ze zijn heen gegaan, deze tot zijn akker en gene tot zijn koopmanschap. Wat is de akker ook weer? Dat is een gelijkenis. Wat is de akker?
De wereld.
De wereld. Om de wereld. We komen niet tot de Heer, maar gaan naar de wereld. Want de akker is de wereld, volgens Matthäus 13. En aangezien het gaat om het Jodendom, het Joodse volk in de eerste plaats, want dat zijn de genoden immers, wil het zeggen dat zij gericht zijn op wereldse dingen in plaats van op de geestelijke dingen. Liever vasthouden aan de eerste beginselen der wereld, dat is de wet, dan dat men acht geeft op het nieuwe verbond. En dat is de genade. Daar komt het op neer, hè? Het gaat om die tegenstelling. Nou, deze tot zijn akker, gene tot zijn koopmanschap. Koopmanschap is een aardige uitdrukking. Koopmanschap hangt direct samen, de hele uitdrukking hangt samen met het begrip Kanaan. En Kana, koopmanschap, is ook via de Bijbelse woordgebruik verbonden aan Israël. En niet alleen omdat Joden zulke goede kooplui zijn of zoiets. Het zit nog heel wat anders in elkaar. Koopmanschap heeft te maken met dat men zichzelf iets verwerft. Het zit ook in de naam Kana, Kanaan en vooral ook in de naam Kain. En zichzelf iets verwerven heeft alles te maken met de wet. Zelf iets doen, zelf iets bereiken. Zoek een eigen gerechtigheid op te richten, enzovoorts. Waarbij koopmanschap bovendien nog de negatieve bijklank heeft van bedriegerij. En soms wordt het woord ook inderdaad zo vertaald. In de Statenvertaling staat dan in Ezechiël 28, door de veelheid van uw koopman, van uw koophandel. En de Nieuwe Vertaling heeft dan door de veelheid van uw bedriegerij. Ja, dat zit aan elkaar. Dat hoeft niet hetzelfde te zijn, maar het gaat in elkaar over.
De verleiding is vaak erg groot. De verleiding is vaak erg groot.
Nou, ik denk niet alleen daar, maar vooruit. Maar inderdaad, er zit er dan vast. Maar het wordt in verband gebracht met Israël in de eerste plaats, met de wereld in het algemeen, maar met Israël in de eerste plaats, want de koopmanschap hebben we net ook even gezien in het voorgaande hoofdstuk. Ik weet niet of het woord gebruikt wordt. Nou, ik geloof daar niet, maar... Ja, nou, er staat in vers 12 van Matteüs 21, Jezus ging in de tempel gods, dat is Israël onder de wet, en dreef uit allen die verkochten en kochten. Daar heb je koopmanschap. En in een van de andere evangeliën staat niet, gij hebt dat tot een moordenaarskuil gemaakt, zoals hier staat in vers 13, maar dan staat er, gij hebt dat tot een huis van koophandel gemaakt. Hetgeen dus bevestigt dat hier in het verband waarin al deze dingen genoemd worden, koophandel de aanduiding is van wat er in Israël gebeurt. En dat het leven onder de wet toch een zaak is van geven en nemen, of zoals Paulus later zegt, sommigen achter de godzaligheid een gewin. Worden er beter van en denken dat het daarvoor is. Nou, vers 5 dan weer van Matteüs 22. De een ging tot zijn akker, dat is de wereld, en de ander tot zijn koopmanschap, maar dat is dus eigenlijk ook de wereld. Het wereldse principe namelijk, dat men vooral zijn best moet doen om zichzelf iets te verwerven, want dat is koopmanschap. Nou. En dan staat er, en de anderen, want er waren nog anderen, deze en gene en anderen. Anderen grepen zijn dienstknechten, deden hun smaadheid aan en doodden hen in die volgorde. Ze worden gegrepen, ze worden beledigd, worden hun smaadheid aangedaan en ze worden gedood. De vraag is nu, over welke tijd spreekt dat? En dat is niet zo moeilijk. Want als de maaltijd eenmaal opgediend staat, als alles gereed is, zijn we terechtgekomen uiteraard in de tijd na de opstanding van Christus, want toen was alles gereed. Toch? Nou, ik kan het nog wel sterker zeggen. Toen was de Zoon daar. En de maaltijd was bereid voor de Zoon. En eigenlijk, heel strikt genomen, verscheen de Zoon pas bij zijn opstanding uit de dood. Daar was de erfgenaam. Maar goed, dat is misschien erg to the point en op de letter geïnterpreteerd. Maar in elk geval is het zo dat het nieuwe verbond aanbreekt op het moment dat de Heer zelf uit de dood breekt. Dat wil zeggen dat door zijn opstanding uit de dood het begin gemaakt wordt aan het nieuwe verbond. Daar verscheen namelijk degene die aan de voorwaarden voldeed. Er verscheen de beloofde Messias op wie het verbond, het nieuwe verbond van toepassing was. God heeft immers de beloften die tevoren aan Abraham gedaan zijn, vastgemaakt op Christus, zegt Galaten 3. En bij de opstanding uit de dood verscheen daar die Christus, en sindsdien is het nieuwe verbond in werking. Het oude hield op bij de dood van de Heer Jezus, en het nieuwe begon bij de opstanding van Christus. En het nieuwe is van toepassing op, of is geldig voor degene die geloven in deze opgewekte Christus. En ieder die gelooft, dus. Dus bij de opstanding was de maaltijd gereed. Dat brengt me weer trouwens bij het avondmaal. Dat heb je dan. Dan wordt er even wat geroepen op zo'n avond en dan komt er steeds terug. Maar zo is het nu eenmaal. De laatste keer dat de Heer met zijn discipelen bijeen was voor zijn dood, was in de beroemde opperzaal, waar hij voor de laatste maal met zijn discipelen officieel, althans, de paasmaaltijd nuttigde. De maaltijd waarvan... Het paaslam het belangrijkste bestanddeel was. Dat was de maaltijd eigenlijk. De rest heet in de Bijbel toespijs. Bij ons is toespijs wat daarna komt. Maar in de Bijbel is dat niet zo. Toespijs is wat je erbij krijgt. Hè? De maaltijd is vlees. En dan kun je er nog wat bij krijgen. Nou, dat was er ook bij. Alleen blijkt dan dat die maaltijd zelf, dat paaslam, dat definitief verdween. Want dat is een beeld van het oude verbond. En het paaslam is geslacht en dat is een beeld van de dood van de Heer Jezus. Wat daarna op de tafel overblijft is dat wat er eerst aanvankelijk maar een beetje bij lag. Maar dat blijkt nou de hoofdmaaltijd geworden te zijn, namelijk brood. Inderdaad, ongezuurd brood natuurlijk. En wijn. En daarom staat er ook dat de Heer, nadat die paasmaaltijd, die van het oude verbond dus, gegeten was, dat hij na de maaltijd het brood nam en de wijn nam en daarover sprak en het meteen instelde, want het is echt wel een instelling, want hij zei, doe dit zo dikwijls gij dit drinkt, of zo dikwijls gij dit eet, tot mijn gedachtenis. En inderdaad, brood en wijn, bepalen onze gedachten. Probeer het zo duidelijk mogelijk te formuleren. Brood en wijn bepalen onze gedachten inderdaad bij de levende Christus. Degene die leeft na de dood van de paaslam. Ja, degene die leeft na de kruisiging bepalen onze gedachten. Dus bij eeuwig leven, het leven wat er is in de opgewekte Christus, daar gaat het om. En die maaltijd... Dus van brood en wijn is inderdaad een uitbeelding van het leven van het nieuwe verbond, eeuwig leven. Dus in dat in overeenstemming met de belofte aan Abraham, want ben ik bij Abraham terecht. Ik dacht namelijk aan Melchizedek. Hè? Melchizedek bracht voort brood en wijn. En de Heer ging eten bij Lazarus op de Olijfberg. Hetzelfde doen. Eigenlijk. Maar goed, laten we het niet te moeilijk maken. Het gaat erom dat deze maaltijd waarover hier gesproken wordt... inderdaad de uitbeelding is van het nieuwe verbond. Die is gereed. En dat betekent dat als hier dienstknechten worden uitgezonden... om te zeggen dat alles gereed is... dan betekent dat een uitbeelding is van de prediking van de discipelen... na de opstanding van Christus. En dus in de dagen van handelingen der apostelen. Die dienstknechten zijn dat. Op wie dan ook van toepassing is... dat zij gegrepen werden, dat hen smaadheid werd aangedaan en dat zij gedood werden, want dat is inderdaad velen, te velen, overkomen. En je vindt inderdaad daarvan de geschiedenis in Handelingen. Vanaf het begin dat ze optraden, voordat ze deze boodschap predikten, werden zij gegrepen op zijn minst, soms weer vrijgelaten, soms ook niet, soms echt in de gevangenis geworpen en zo smaadheid aangedaan, soms ook gegeeseld en... mishandeld en in sommige gevallen ook inderdaad gedood. Denkt u maar aan Stefanus en ook aan Jacobus. Dat is wat gebeurd is. Nou, dan staat er, als nu de koning dat hoorde, God dus in de hemel, als nu de koning dat hoorde, werd hij toornig en zijn krijgsheren zendende, heeft die doodslagers vernield. Apolumie, hetzelfde woord als de dood aandoen uit hoofdstuk 21 vers 41. Hij zal de kwaden een kwade dood aandoen, apolumie. En hier in 22 vers 7 staat, hij heeft die doodslagers, dat zijn dus de kwaden, vernield. Precies hetzelfde woord, apolumie, en hun stad in brand gestoken. Wie die doodslagers zijn is duidelijk, Israël. Joodse volk, levend onder de wet. Ja, historisch feit, ik zeg het zonder enig verwijt in mijn stem hoor, zonder iemand te beschuldigen. Maar daarom was het wel zo. Hij heeft die doodslagers vernield en een stad in brand gestoken, hetgeen letterlijk gebeurd is. In het jaar 70 van onze jaartelling, want die stad is uiteraard die stad... waarover de Heer een dag eerder, dan misschien dan wel twee dagen eerder zei... dat geen steen op de andere gelaten zou worden. En al deze dagen trouwens heeft hij daar met zijn discipelen over gesproken. Later in Matthäus 24 komt hij er nog veel uitgebreider op terug. Maar letterlijk is de stad verwoest en verbrand. Toen heeft ook de betekenis van daarna... Toen zeide hij tot zijn dienstknechten, de bruiloft is wel bereid, doch de genoden waren het niet waardig. En de stad van de genoden, daar hebben we het voorgaande vers gelezen, de stad van die genoden is inderdaad in brand gestoken. Dus de bruiloft, de maaltijd, het nieuwe verbond dus eigenlijk, of gewoon het koninkrijk. Dat kan ook. Is toch hetzelfde. Heb ik u dat wel eens uitgelegd? Geloof het niet. Het koninkrijk der hemelen is het koninkrijk van de beloofde zoon van David, die een onwankelbaar koninkrijk zou ontvangen. En het wordt bekrachtigd met een verbond. Dat wil zeggen, er is in de Bijbel sprake van het zogenaamde Davidisch verbond. Het verbond met David. Met betrekking tot een koninkrijk van David. Of van een zoon van David. Maar dat verbond, dat Davidisch verbond, is in de praktijk, nee, niet op papier, maar in de praktijk volkomen gelijk aan het nieuwe verbond. Wat ook genoemd wordt het verbond des vredes. Want het nieuwe verbond is inderdaad de basis waarop dat koninkrijk van de zoon van David gebouwd wordt. Er is in de praktijk dus geen verschil. Als je dat echt op prijs stelt, wil ik er bij een andere gelegenheid wel eens nader op ingaan, op deze dingen. Maar je moet het nu maar even zo meenemen. Het gaat erom dat als er staat de bruiloft is wel bereid, dan is het de maaltijd, maar het is het nieuwe verbond en daarmee ook het koninkrijk. Bovendien, het was de maaltijd van bereid door een koning. En dus inderdaad gaat het om koninkrijk. Nou, toen zei hij tot zijn dienstknechten, de bruiloft is wel bereid, doch de genoden waren het niet waardig. Nee, nu is er dat koninkrijk, alles is gereed, het is er. Maar degene over wie het bestemd is, blieven het niet. Blieft u nog wat? Nee, dank u. Stukje koninkrijk aan de tafel. Hè? Men hoefde het niet. En toen treedt weer Johannes 1 in werking. Hij kwam in de wereld heeft hem niet gekend. Hij kwam tot het zijne, de zijne hebben hem niet aangenomen. Wat dan? Wat zullen wij zeggen, wat dan? Nou spring ik ineens ergens anders heen hoor. Naar Romeinen spring ik nou ineens. Degene die het gezocht hebben het niet verkregen. Degene die beloofd was, hebben het niet verkregen. Maar anderen hebben het wel gekregen. Degene die aan wie het beloofd was, hebben het niet gewild. En daarmee is de belofte terechtgekomen bij anderen aan wie het eigenlijk niet eens beloofd was. Maar die zijn gebracht en zij hebben het wel ontvangen. Oftewel, hij kwam in de wereld heeft hem niet gekend. Hij kwam tot het zijne, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Maar zoveel hem aangenomen hebben, want er zijn altijd uitzonderingen op de regel. Dat zijn wij dus. Wij zijn uitzonderingen op de regel. Onthoudt u dat nu? Wij zijn niet de regel, wij zijn uitzonderingen op de regel. Zoveel hem aangenomen hebben namelijk, die minderheid, dat gelovig overblijfsel dus, hè, zoveel hem aangenomen hebben, heeft hij toen macht gegeven om kinderen gods te worden later. Maar dat is inmiddels gebeurd. En waar het om gaat is inderdaad dat er de bruiloft was bereid, de genoden waren het niet waardig en dus werd de maaltijd gegeven aan anderen. Dat wil zeggen, er werden anderen van de straat geplukt, opdat ze de maaltijd zouden hebben, ze deel zouden hebben aan die maaltijd die oorspronkelijk voor anderen bestemd was. En dat is wat later in Efeze 3 gewoon letterlijk zo gezegd wordt, dat namelijk het evangelie van Paulus inhoudt dat de heidenen zijn mede-erfgenamen, mede-deelgenoten van dezelfde belofte en erfgenamen van dezelfde van hetzelfde verbond, van Abraham namelijk, door de boodschap die Paulus inderdaad predikt. Ik zoek het even op in Efeze 3, kan ik het even precies zeggen. Want dat staat in vers 6 van Efeze 3. Namelijk dat de heidenen zijn mede-erfgenamen en van hetzelfde lichaam en mededeelgenoten zijn der belofte in Christus. Door het evangelie waarvan ik dienaar geworden ben. Nou, dat is het. Wat er gebeurd is inderdaad dat de zaligheid gepredikt werd aan de heidenen en dat daaruit inderdaad de gemeente geroepen is. In Handelingen 15 zegt er natuurlijk ook heel kernachtig de woorden van Jacobus, eigenlijk van Simeon, want dat zegt Jacobus. Simeon heeft verhaald hoe God eerst een volk uit de heidenen aanneemt voor zijn naam, om pas daarna alsnog, enzovoorts. Maar dat laatste deel, om daarna alsnog de vervallen hut van David weer op te richten, dat maakt natuurlijk geen deel uit van de verborgenheden van het koninkrijk. En dat vind je dus ook niet in de gelijkenis terug. Wat je in de gelijkenis terugvindt, is dat Israël niet gewild heeft, en dat dus de maaltijd, oftewel het koninkrijk, terechtkomt bij anderen die zomaar van de straat geroepen worden. Kan niet schelen wie maar wil. Zoals de zingende zusjes zongen. Elk die wil mag komen, o ga toch in de koningszaal of de bruiloftzaal. Ik weet niet hoe de tekst precies was. Komt armen en vermoeiden, daar is plaats aan de bruiloftzaal. Zongen zij, en dat is nog zo. Wie maar wil. Zelfs de eventuele genoden mochten die spijt van hebben dat ze gegaan zijn naar een akker, een koopmanschap. Of zelfs mochten ze spijt van hebben dat ze de dienstknechten gedood hebben, dan nog konden zij alsnog naar de bruiloftzaal. Zo is het. Dat is nu nog zo, want de evangelie is kracht Gods tot zaligheid voor een ieder die gelooft, ongeacht wie hij was of ongeacht wat zijn achtergrond is. Want God is niet God de Joden alleen, maar ook der heidenen, maar dat is allemaal Romeinen 3 natuurlijk. Nou, wat we dus vinden is, de bruiloft is wel bereid, doch de genoden waren het niet waardig. Daarom gaat op de uitgangen der wegen, de kruispunten, wie er maar langskomt, betekent dat uiteraard, en zoveel als gij er zult vinden, dat is hetzelfde als, en zoveel hem aangenomen hebben, leuk, diezelfde uitdrukking, en zoveel, Johannes 1, vers 12, geloof ik, hè? Zoveel hem aangenomen hebben, ja. Zoveel als gij er zult vinden, roep ze tot de bruiloft. En zoveel hem aangenomen hebben, heeft hij macht gegeven kinderen gods te worden. Komt op hetzelfde neer. Roept ze tot de bruiloft. En dan staat er, en dezelfde dienstknechten uitgaande op de wegen vergaderden alle die ze vonden, beiden kwaden en goede. Dat wil niet zeggen dat er maar twee soorten waren, het wil zeggen dat het hen niet uitmaakte, dat het niemand wat uitmaakte wie het was. Kwaden of goede, dat maakt allemaal niet uit. Nee, voor mijn part leest hij voor goeden, dat zijn dan de genoden eigenlijk. Die eerst niet wilde, misschien nu alsnog. En de kwaden zijn dan degenen die niet eens genood waren. Kortom, de goeden, dat is dan misschien, zijn dan misschien Joden, Israëlieten in het algemeen. En de kwaden zijn dan misschien heidenen in het algemeen. Het zou wel kunnen. Tuurlijk, wij weten dat het ook zo is. Dat Jood en heiden samen één zijn geworden in Christus. Wanneer ze tenminste geloven. Of het ook in deze uitdrukking ligt opgesloten, weet ik niet. Maar niettemin, wij weten hoe het is. Kwaden en goeden. Die werden opgeroepen en de bruiloft werd vervuld met aanzittenden.